In deze podcast hoor jij hoe je als werkgever ervoor kunt zorgen dat jouw medewerkers lekker in hun vel zitten. Ik ben Judith en ga voor je in gesprek met een aantal experts van ArborUnie. We laten alle relevante onderwerpen aan bod komen. Luister dus nu naar hun actuele voorbeelden en tips uit de praktijk. In deze aflevering ga ik in gesprek met Jan van der Hoge. Hij is strategisch arbeid- en organisatieadviseur bij ArborUnie. En we gaan het hebben over het belang van het scherp hebben van de grondoorzaken van werkstress, zodat je deze structureel kunt aanpakken. Nou Jan, welkom in de studio.
Leuk om hier te zijn.
Eerder hebben we al samen een aflevering opgenomen over hoe verbinding voor minder werkstress zorgt. En nu gaan we een tandje dieper. We gaan kijken naar de grondoorzaken van die werkstress. Waarom is dat volgens jou zo belangrijk?
Nou, het helder hebben van de grondoorzaken vind ik heel belangrijk, omdat je anders geneigd zult zijn je altijd te richten op de gevolgen van werkstress. Mm-hmm. Zodat je, en dat is en blijft ook belangrijk om je op te richten. Dus hoe kun je voorkomen dat mensen er te veel last van hebben? Hoe kun je mensen die er wel last van hebben ondersteunen om te herstellen en daar lering uit te trekken? Dat zijn allemaal belangrijke zaken. Maar het is toch ook belangrijk om naar de bron van het geheel te kijken en in voldoende mate je af te vragen, wat maakt nou dat binnen mijn organisatie dat aspect stress zo'n grote rol speelt?
Ja.
Heel veel mensen hebben er last van. Heel veel processen lopen daardoor minder. Het verzuim kan daardoor oplopen. Dus alle reden ja, om een keer het doosje open te maken en te gaan kijken van, maar wat gebeurt er nou dat blijft dat het er is en dat het blijft bestaan.
Waarom gebeurt dit? Bedoel je dan ook dat het zeg maar het verschil is dat je dan minder naar het individu kijkt en dan meer naar het systeem, zeg maar, naar de organisatie?
Ja, dat is wel het gevolg. Het blijft belangrijk om ook naar het individu te kijken. Dus het bezien van waar heeft het individu last van en hoe kun je deze ondersteunen, is een superbelangrijk onderwerp. Maar om wat systemisch te kijken, en daar is dat woord wat je ook gebruikt, het systeem, naar wat zijn nou oorzaken dat dit ook blijft bestaan in mijn organisatie. Ja, dat kan ook maken dat je veel beter in staat bent om de bron aan te pakken. Zodat je echt structureel tot verbetering komt.
Oké, duidelijk. En wanneer is het dan belangrijk om echt dieper naar die werkstresscijfers te gaan kijken, in plaats van alleen die korttermijn interventies in te zetten?
Nou, ik zou ten eerste niet zozeer praten over de werkstresscijfers. Het gaat veel meer over de beleving van een managementteam of de medewerkers, dat er een steen in de weg ligt waar je continu je voet aan stoot. En dat is toch vaak het gevoel van stress wat mensen overkomt, de werkdruk die ervaren wordt, waar we ons dus naar mijn idee onvoldoende vaak en goed afvragen van waar komt dit nou vandaan. Het is ook belangrijk om hier aandacht aan te besteden, omdat gewoon 40% van het langdurig verzuim wordt veroorzaakt door mensen in de mentale disbalans. Dat kost heel veel geld, maar het geeft ook heel veel leed. Mensen die uitvallen vanwege mentale klachten, die vallen niet uit voor een dagje, een week of een maand. Die vallen echt voor langere tijd uit. Het is echt haast een reset die nodig is om weer goed terug te kunnen komen. Dus als je dat kunt voorkomen door een aantal bronnen van werkstress weg te kunnen nemen, mm-hmm, ja, dan ben je spek over. Ja. En de arbeidsmarkt, weten we, is nog sterk overspannen. Dus het is heel belangrijk om mensen vast te kunnen houden in je bedrijf. Maar ook jonge mensen goed te laten landen en te zorgen dat ze niet na een aantal maanden alweer een andere optie nastreven. Nou, daarvoor is het ook heel belangrijk dat je heel scherp hebt van waar zitten nou bronnen van stress en hoe kun je voorkomen dat mensen daarmee in contact komen? Hoe kun je die aanpakken met elkaar?
Oké, en hoe pak je dat dan aan? Hè? Want je ziet die steen op die weg, die moet weg. Hoe en dan? Heb je nog een voorbeeld misschien? Dat spreekt altijd
wel. Ik heb meerdere voorbeelden. Er zijn een aantal aanleidingen die ook heel logisch zijn. We zijn gewend inmiddels binnen bedrijven om een risico-inventarisatie te maken.
Dat is ook verplicht, toch?
Dat is een verplichting. Ja. Dat waren we altijd al verplicht op de fysieke en veiligheidskundige aspecten van het werk. Mm-hmm. De mentale aspecten van het werk, de psychosociale arbeidsbelasting, PSA zoals dat genoemd wordt, dat is lange tijd heeft dat een wat ondergeschoven positie gehad. Dat is gelukkig tegenwoordig een veel nadrukkelijker en belangrijker onderwerp dat ook goed is uitgewerkt. Kijk, en als je een risico-inventarisatie maakt, dan is het logisch dat je heel veel tekortkomingen vindt. En op het moment dat je tientallen tekortkomingen vindt op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting, je kunt daar in feite niet direct een oplossing voor verzinnen. Daarom is het ook zaak om te zorgen dat je die tientallen tekortkomingen...
Zijn er gewoon te veel eigenlijk?
Er zijn er gewoon te veel. Dat zijn ook kleine, grote, belangrijke, onbelangrijke door elkaar. Nou, en dan is de goede exercitie om die eens te vertalen van met welke grondoorzaken hebben die tekortkomingen nou te maken. En dan kom je uit op een 4 of 5 grondoorzaken. Ja, en die kun je in een plan van aanpak heel goed aanpakken.
Heb je daar een voorbeeld van?
Nou, een heel voor de hand liggend voorbeeld zou ik haast willen zeggen. In nogal wat gezondheidszorgorganisaties zien we dat in de risico-inventarisatie we moeten constateren dat de dialoog tussen leiding en medewerker, het feedback geven, waarderingen uitspreken, naar al die hele belangrijke zaken, dat die onder druk staan. Dat die onvoldoende tot zijn recht komen.
Nemen ze gewoon geen tijd voor?
Nou, je moet iets anders zeggen. Ze hebben er geen tijd voor. Want op het moment dat je ook moet constateren dat er een span of control van 90 tot 100 mensen is, een leidinggevende...
Is dat normaal?
In de gezondheidszorg kom je dat echt bij redelijk wat bedrijven tegen. En dan proberen ze wel te werken met zelfsturing en dergelijke. Een hele goede initiatieven. Maar dan moet dat wel functioneren. En dan heeft het dus geen zin om de feedbackgesprekken te verbeteren en de motivatiegesprekken te verbeteren enzovoort. Dan zul je ook iets moeten doen aan de span of control.
Ja.
Dat daar, want daar ligt toch gewoon een grondoorzaak.
Ja, dat is wel echt een niveautje dieper dan...
Ja, een heel ander voorbeeld wat we in een heel ander bedrijf tegen zijn gekomen. Dat een vakantie voor de zomer moet een jaar van tevoren in dat bedrijf worden aangevraagd.
Ook in de zorg waarschijnlijk?
Niet in de zorg, nee, het is een hele andere branche. Maar je kunt het niet meer aanpassen. Dus als er dingen veranderen in je gezin of in je leven en er is gewoon noodzaak om wat anders te doen met je zomervakantie, kan dat niet meer worden aangepast.
Geen flexibiliteit.
Geen enkele flexibiliteit, geen autonomie daarop. Ja, dan kun je haast voorspellen dat mensen die druk gaan vertalen in, ja, dan moet ik ergens een uitweg zien te vinden. Nou, dat zijn twee hele typische voorbeelden van, ja, haast voor de hand liggende grondoorzaken die je zult moeten aanpakken.
Maar hoe kom jij daarachter dan, of voor het bedrijf?
Nou, dat is een goede vraag, want mijn ervaring is, dit haal je niet uit cijfers. Dit haal je niet uit de resultaten van een enquête. Dus een enquête is heel belangrijk om te kunnen pinpointen waar welke problemen voordoen. Maar wil je dat stapje dieper in een grondoorzaak leren herkennen?
Echte bron eigenlijk,
Echte bron, dan moet je met elkaar in de interactie. Dan moet je het gesprek gaan voeren met elkaar. Dat betekent dus voor mij dat wij een risico-inventarisatie hebben, een vragenlijst voor, maar we doen daar altijd een aantal interviews om gewoon voldoende vaak de vraag, maar waarom is dat dan, te kunnen stellen? Of waarom lost dit zich niet op? Jullie zijn slimme mensen, maar je blijft hier hetzelfde probleem houden.
Dus de 5 keer why eigenlijk.
De 5 keer why is een hele mooie, simpele methode. Door waarom? 5 keer waarom te vragen, dan kom je echt een stapje dieper. En dan ben je niet meer bij de gevolgen, maar dan ga je zo langzaamaan naar de oorzaak. En dan kom je binnen bedrijven tot hele mooie inzichten. Een ander voorbeeld, je noemde net, je had de vraag voor voorbeelden.
Nee, we houden van voorbeelden. Ja.
Precies, dan geven we die ook. Groot professioneel bedrijf, wat ook professioneel en zeer winstgevend werkt. Waar we erachter kwamen dat er gebeurt er heel veel goed. Maar wat gebeurt er echt onvoldoende goed? Heel expliciet praten met elkaar over verwachtingen.
Wat je van elkaar verwacht eigenlijk.
Ja, verwacht en nog wat scherper. Niet alleen wat je van elkaar verwacht, maar wat wordt van mij in de functie verwacht? Wat is mijn opdracht?
Oké.
En dat zie je juist bij professionele mensen. Op het moment dat de opdracht onvoldoende helder is en je vraagt hem niet naar, zijn professionals geneigd om bij wijze van spreken 110% te presteren.
Zo.
In de hoop, dan zal er toch in ieder geval wat de bedoeling was, zal er wel bij zitten. Nou, en dat zijn hele belangrijke mechanismen in een bedrijf. Die haal je niet uit de vragenlijst. dan moet je toch gewoon met elkaar in gesprek zijn gegaan. En dan kom je er weer vrij makkelijk en snel achter. Mensen zijn best, mijn ervaring is, mensen zijn best open over dit soort onderwerpen. Die durven daar best over te praten.
Omdat jij misschien onafhankelijk bent. Zou dat ook mee kunnen spelen?
Ik denk dat dat meespeelt. En ik denk
geen
ook
beoordeling te doen.
Ja, en zoals bij elk gesprek, je moet goede vragen stellen, maar het gaat nog veel belangrijker. Het is veel belangrijker om goed te luisteren. Wat zeggen mensen nou eigenlijk?
En kijken, hè? Lichaamstaal, denk ik.
Ja, zo zeker.
Maar al die interviews, hè, dat kost toch best wel veel tijd en geld ook.
Ja, je kunt zeggen, het is een investering, maar nogmaals, ik heb het woord zojuist al gebruikt, maar je bent spekkoper als bedrijf. Als je dit soort belemmerende problemen bloot kunt leggen door middel van een aantal interviews te laten afnemen. Dus je moet ook wel niet overdrijven dat de investering heel groot is. Dat valt wel mee.
Aantal interviews, dan denk je aan?
Nou, in een gemiddeld bedrijf, als ik 30 personen gesproken heb, een aantal van de management, een aantal van de staf en directe leiding en uitvoering.
Mooie afspiegeling eigenlijk.
Ja, een mooie afspiegeling. Ik vraag ook meestal aan de opdrachtgever, laat mij nou niet de keuze maken met wie ik in gesprek moet gaan, maar zorg jij nou voor de mix. Jij bent de opdrachtgever, jij wil dat ik het helder krijg, dan help me ook om met de juiste mensen in gesprek te komen.
Is ook geen risico dat je dan soms misschien de mensen krijgt van, nou, die geven een positief verhaal.
Ja, maar waarom zou een opdrachtgever mij dan die opdracht geven?
Oh ja,
als je vervolgens met positieve mensen in gesprek laat gaan. Dus ik ben er nog nooit in gelogen straft dat zo'n opdrachtgever die begrijpt dan ook van, nee, ik moet die mix zoeken. Ja. Ik wil ook niet alleen maar criticassers, maar ik wil juist die mix.
Ja.
Van een aantal ervaren mensen, een aantal jonge mensen, een aantal criticasters en een aantal tevreden mensen. Want daar zit ook heel veel.
Waarom zijn ze tevreden?
Exact. Dat is een hele mooie vraag. Je hebt ook altijd een afdeling waar het substantieel beter werkt. Nou, geef daar veel interviews, want die hebben de oplossing al gevonden.
Mooi.
Ik moet het alleen nog zien te verwoorden.
Oké. En stel, je hebt dan die aantal grondoorzaken gevonden.
Ja.
En daarvoor gaf je aan, er zijn misschien wel 80 punten waarop het op het niet goed gaat. En die grote grondoorzaken, hebben die dan invloed op al die 80 punten?
Nee, een beetje 80-20% regel. Als je die grondoorzaken in mijn ervaring aanneemt, dan heb je 80% van die bevindingen allemaal, die kleine puntjes, heb je opgelost. Nou, dan ben je al een heel eind.
Ja.
Die anderen gaan dan ook wel komen.
Ja.
Het is wel belangrijk dat je met de opdrachtgever, dat kan nooit vanuit ons bedrijf alleen maar komen, in een partnership gaat kijken van, en wat is nou de aanpak die we nodig hebben om die grondoorzaken aan te pakken.
Precies.
Dat heeft altijd te maken met alle actoren binnen het bedrijf. Dat heeft met de medewerkers te maken.
Mm-hmm.
En hoe medewerkers ook onderling met elkaar communiceren. Dat heeft met leiding en medewerkers te maken. De verticale lijn in de organisatie. Ja. Ben je helder over verwachtingen en durf je het volwassen gesprek met elkaar aan te gaan. Maar het heeft ook te maken met de rolopvatting van staf. En uiteindelijk ook de sturing vanuit directie. Waar stuur je nou in feite je middenkader op aan? En welke boodschap geef je waarop gestuurd moet worden?
Om die grondoorzaken continu eigenlijk onder de aandacht te houden.
Ja, en juist directie. Er is zo'n gezegde, mensen doen niet wat je zegt, mensen doen wat je doet. Een mooi voorbeeld daarvan is in de coronatijd een bedrijf waar ik voor werkte. Daar had een van de partners aangegeven in een mail van, beste medewerkers, ik verwacht echt niet dat jij elke avond overwerkt.
Nee, nou, prima, lijkt me logisch,
boodschap.
Toch?
Ja, ja, prima boodschap. Alleen de mail was 10:15 s'avonds verstuurd.
Oh.
En dan is even de vraag, wat is nou de boodschap?
Ja.
En dan zie je, hij zei later ook van, ja, ik zag in de hoeveelheid reacties die ineens op die mail kwamen,
dat
diezelfde avond.
10:45?
10:45, dat klaarblijkelijk veel mensen die boodschap hadden opgepakt van, oh, ik moet nu laten zien dat ik ook nog werk.
Oh, wat
dus
erg.
De rol van hoger management in wat verwacht ik van mensen en welke, hoe effectief ben ik om dat uit te dragen, dat is heel belangrijk.
Maar dat is best wel veel, hè? Het is een heel traject wat je dan ingaat.
Ja, maar dat is ook een heel leuk traject. Want het is een traject van verbeteren. Het is een traject van het wegnemen van oorzaken voor stress. En het dankbare aan een onderwerp als stress. Het is niet gericht op één afdeling.
Zeg een cultuurverandering eigenlijk binnen de hele organisatie.
Ja, en het is mijn stelling ook. Elke mens heeft van tijd tot tijd stress. Dus een onderwerp wat te maken heeft met wegnemen van stress, dat is het belang van iedereen. En daarom is het ook een mooi onderwerp om mee bezig te zijn.
En hoe meet je dan zeg maar weer van, na een tijdje heb je dat gedaan, wat de effect ervan is?
Ja, op hele verschillende manieren. Je meet natuurlijk het verzuim.
Oh ja.
Dan moet je het in terug kunnen zien. Je meet ook de hoeveelheid mensen die veel meer preventief in actie zijn gekomen. En uiteindelijk, en daar hebben wij dan wellicht iets minder zicht
preventief op. In de actie, die snapte ik even niet. Wat bedoel je daar dan mee?
Nou, als je op het thema stress kun je wachten tot je gaat wankelen om in actie te komen. Maar wel veel mooier is dat je erkent, wil ik deze prestatie blijven leveren van hoog niveau, dan moet ik ook mijn energiebronnen en mijn coping op datzelfde niveau krijgen. Dus om professioneel te kunnen werken is mijn stelling, behoor je ook te investeren in je eigen balans en zaken die je aan kunt. En dat kun je ook meten. Hoeveel preventieve workshops worden er aangevraagd of interventies. Nou, dat zijn allemaal dingen.
Ja.
Ik denk dat de medewerkerstevredenheidsonderzoeken die gewoon binnen bedrijven gebeuren, ook zichtbaar moeten maken dat die verbetering gaande is. Dat mensen daarmee ook een betere tevredenheid creëren. Wat zich uiteindelijk zal moeten vertalen ook in een lagere verloopintentie. Dat mensen zich veel loyaler aan een bedrijf verbinden.
Ja, nog een mooi cijfer natuurlijk, de verloopcijfers. En Jan, jij praat echt heel mooi beeldend met mooie voorbeelden. Heb jij dan nog een mooi voorbeeld om mee af te sluiten?
Nou, dan pak ik ook even een voorbeeld. We hadden het zojuist even over de rol van hoger management. Mm-hmm. Ik kan me herinneren, dat is al een hele tijd geleden, dat ik in gesprek was met een aluminiumgieterij. Prachtig bedrijf. Een prachtig kantoor, maar dan uiteindelijk kom je in de werkplaats terecht en dan kom je haast in de middeleeuwen met vuur en rook. Ik was erg onder de indruk.
Kom je anders nooit? Nee.
Nee. Maar er was ook te veel spanning in dat bedrijf. En we hadden hele trainingen aan leidinggevenden gegeven om dat te verminderen. Maar uiteindelijk moest ik ook in gesprek met de directie en hen toch de boodschap geven van ja, ik kom er nou achter dat het aspect waar jullie op sturen is 120 ton aluminium per week.
Output.
Als dat maar gehaald wordt.
Maakt niet uit hoe.
Mm. Ja, dat heeft wel heel veel invloed. En dat is
de druk eigenlijk.
Ja, het voorbeeld wat ik gaf. Mensen doen wat je doet. En als het sturen op de output als belangrijk wordt gevonden, dan gaat uiteindelijk je middenkader daar zich ook naar gedragen. Van ja, daar zal het moeten zijn. En wil je dit soort problemen in voldoende mate opvangen en aanpakken, dan moet je ook vanuit de directie daarop leren sturen. En dat belangrijk vinden en daar het dus ook met je middenkader over hebben.
En was het dan veel te hoog? Was het veel te ambitieus, die output?
Nee, maar ik denk dat je die output is gewoon bedrijfseconomisch nodig. Alleen je moet naast die output met leidinggevende ook hebben. En hoe gaat het nou met je mensen? En zijn mensen tevreden? En dus er zijn heel veel meer aspecten waar je denk ik met de middenkader over moet praten dan alleen de output.
Oh, daar werd totaal geen aandacht aan besteed vanuit hoger management.
Nee, alleen aan in feite de output. Zolang je maar 120 ton aluminium fabriceert. Ja. Ja, dan is goed.
Ja, zo. Mooi voorbeeld, denk ik.
Ja. Samengevat, ik vind het belangrijk om de gevolgen van stress te onderkennen en daarop te reageren, mensen te ondersteunen. Mm-hmm. Ik vind het daarnaast zeker zo belangrijk om met elkaar de zoektocht aan te gaan van ja, maar waar komt dit nou vandaan en hoe kunnen we voldoende scherp die grondoorzaken in beeld krijgen, zodat we dat stelselmatig kunnen gaan aanpakken. Kijk, waar wij goed in zijn is, als een kalf in de put is gevallen, om het kalf droog te deppen en weer de weiland in te sturen. Het komt van de uitdrukking, men dempt pas de put als het kalf verdronken is.
Ik dacht maar, al, ja.
Maar op dit thema moet je constateren dat we de put helemaal niet dempen. We blijven kalveren richting die put brengen en we wrijven ze weer droog als ze erin gevallen zijn en sturen ze weer de wei in. En in feite is dit thema dat je eens gaat kijken van, wacht even, maar waarom staat die put nou zo ver open?
Ja.
En wat is er nodig om die put te gaan dempen, zodat we veel minder kalveren hebben die erin vallen?
Vind ik een hele mooie metafoor.
Ja.
Jan, dank je wel voor de toelichting van het belang van het scherp krijgen van de grondoorzaken van werkstress.
Geen dank, erg leuk om te doen. En ik vind het ook een prachtig onderwerp om mee bezig te zijn.
Dat is ook te horen.
Ja.
Dit was weer een aflevering van de podcastserie Lekker in je vel. We hopen natuurlijk dat we je hebben kunnen inspireren om met leefstijl aan de slag te gaan. En wil je meer weten over hoe je mensen lekker in de vel laat zitten? Luister dan naar onze volgende aflevering in deze podcastserie Lekker in je vel.